Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze eredienst. De voorganger van vanmorgen is broeder Oosterhof en we zijn allemaal blij hem weer te zien. We luisteren allemaal, ik in ieder geval luister graag naar hem. De organist van vandaag is broeder Hanno Everaars. En ik wilde u nog even helpen onthouden dat we volgende week zondag heiligavondmaal hebben met als voorganger dominee Leijzer. Het is verschrikkelijk met mij, met name. Ik ben echt vreselijk. Ik moet echt iets voor mijn neus hebben, anders vergeet ik dat. Ik zou hem met 100.000 herkennen, maar zijn naam vergeet ik dan weer. Het keuzelied van vanmorgen is uit het Evangelisch Liedboek. Lied 377, de versen 1, 2 en 3. En nu rest mij verder niets anders u allen een gezegende dienst toe te wensen.
Zullen we beginnen met het intochtslied? Gezang 232 uit de Evangelische Liedbundel. 1 en 2.
groei voor levensstrijd. Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, wat een God dat helpt is goed en steeds tot hulp bereid. Zou gij slechts wind verloren, ziet gij zijn eeuwigheid. Daar zijn geen grenzen aan Jezus maar. Voor hem die wonderen van hem verwacht. Zijn geen grenzen aan Jezus macht. Dat gij gebukt door zorg gedrukt en dan uw lasten neemt, langer voort, vertrouwt Heer een woord. Hij hoort u leed en zendt u vrede in liefde eindeloos deel. Zo gij slechts kunt geloven, niets is zo mogelijk meer. Daar zijn geen grenzen aan Jezus maar. Voor hem die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus
maar. Goedemorgen. Broeder, zuster, we zijn ook hier vanmorgen bijeen in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En wij verwachten het van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u, aan jou, aan mij is begonnen. Amen. Ons intochtlied zal, ons loflied zal zijn Psalm 67, de versen 1 en 2. Ja, broeders en zusters, ik mag geen zegen uitspreken. Ik heb alleen maar preekbevoegdheid, maar ik moet me onthouden van elke ambtelijke handeling. Zo staat het in mijn opdracht. Dus als u op de, ik wens u natuurlijk van harte die zegen toe, maar officieel mag ik dat niet doen. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Het loopt dus in het begin altijd een beetje anders dan bij geëikte predikanten. Ik ben maar een blikken dominee. Psalm 67, de versen 1 en 2.
Heilig aangezicht, dat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot u zich wendt.
Laten wij ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Vader, wij gebruikten dat woord verootmoediging en de moed ontzinkt ons ook als we nu met gevouwen handen en gesloten ogen onze zonde en onze schuld, onze dwalingen aan u moeten belijden. Het is ook nodig. Hoe zouden wij zonder kennis uw genade ooit als liefelijk kunnen ervaren? Wij bidden u of u ons vergeven wil, wat in uw woord altijd aan ons wordt voorgehouden, hoe wij midden in deze wereld en ook in de gemeente moeten leven, en wij moeten bekennen dat wij het er niet naar maken. En desondanks mogen wij pleiten op dat bloed van onze Heer Jezus Christus. En als u ons straks door uw woord laten verootmoedigen, geef dan dat we aan hem denken. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Ik wou u het gebod lezen uit Romeinen 13, de verse 8 tot 14, tot en met 14. Romeinen 13. 8 tot en met 14. Daar staat dan boven geboden. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, wordt samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren gekomen is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer dan bij, dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heere Jezus Christus aan, en wijt geen zorg aan het vlees, zodat begeerden worden opgewekt. Zullen we nu zingen op Psalm 119, vers 1?
telefoon te halen.
Zal het wel.
Zal ik hem even kijken? Het staat al, ja. Maar ik moet er nog eentje verder.
Leugen is verstaan.
Aan het eind, was nummer 1. Ja. De genadeverkondiging, die vinden we in Gods woord in Petrus 2, de versen 9 en 10. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk van God en eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nu u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontfermen, nu in zijn ontferming aangenomen. We gaan zingen op Psalm 119, vers 3. Dat was u even in de war, geloof ik. Ja. Zijn we vanmorgen ook weer uitgelezen mensen, dat we hier samen mogen komen met uw woord open. En nu hebben we al een open hemel en we hebben een open kerkgebouw. Nu hebben we ook nog een open woord van u dat ons wil aanspreken in ons leven. U bent erop uit om ons mee te laten verwonderen in uw grote daden. In uw genade werken. En wij mogen dat van u horen. En vragen u dan ook of u ons vanmorgen blij wil maken met de verkondiging van het woord. Niet alleen omdat we dat aanhoren mogen, maar ook omdat we dat uitspreken mogen. En vragen u of u in beide gevallen met ons wil zijn. Wil hem alles geven die zijn mond nu tot u mag openen. En maak ons blij met uw genade, stuk voor stuk. Wij danken u dat wij zo hier bij elkaar mogen zijn. En wij denken aan al die broeders en zusters in andere landen, die zo verschrikkelijk te lijden hebben onder de gevolgen van hun geloof. Vader in de hemel, laat ons toch beseffen dat u ons, niet omdat we beter zijn, maar dat u ons in die uitzonderingspositie zet, om misschien voor hen ook wel een steun te zijn. In deze kerkdienst kunnen we er niet veel aan doen, maar we kunnen wel voor ze bidden. En wij vragen u dan ook of ze dat mogen ervaren, dat hier in het Vrije Westen voor hen gepleit wordt, voor u. En nu bidden wij u, of wij dan ook in dankbaarheid, de dienst mogen vervolgen. Wil uw woord zegenen en geef dat de Heilige Geest het ons doet verstaan wat u ons hebt te zeggen. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Ik heb vanmorgen de Bijbel open met die overbekende Psalm 139. U kent ze misschien wel half uit uw hoofd, en dan zegt u het in gedachten maar mee als u geen Bijbel voor u hebt. Gods alwetendheid staat er boven, dat is de schromen troost. Voor de koorleider van David, een psalm. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, als zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren, gij legt uw hand op mij. Het te begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Nam ik de vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zei ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht ligt als de dag, en de duisternis is als het licht. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgen gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God! Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. En als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. O God, dat gij toch de goddelozen ombracht. Gij mannen des bloeds wijkt van mij, die arglistig tegen u spreken. En uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Niet verafschuwen wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover Psalm 139. De tekst, en ik zou hem eigenlijk wel drie keer voor willen lezen, verwondert u zich eens met mij over die tekst, vers 16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Ik heb het met andere woorden boven mijn preek gezet. Ons dagboek lag al in de wieg. Maar voordat we de preek mogen houden, gaan we zingen op Psalm 139, de versen 1 en 2. In aansluiting op de preek zingen we zonder aankondiging uit diezelfde psalm de versen 5, 8 en 9. Mijn dagboek van het leven al in de wieg. Broeders en zusters, jongens en meisjes van de Heer Jezus Christus, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Daarmee begint onze tekst. God die stond er dus bij en bekeek dat embryo in de schoot van de moeder. Maar de Heer God was niet alleen een belangstellend toeschouwer. Nee, terwijl zijn ogen keken, waren zijn handen bezig. Want vers 13 zegt, gij hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Geweven, wat een uitdrukking. In alle eeuwen niet voor verbetering vatbaar. Want weven betekent in elk geval ook dat het hoogste vakmanschap aan mijn wording ten dienste stond. Het is gewoon niet denkbaar dat ik als mens nog luisterrijker van bouw zou, van constructie, van compositie zou kunnen zijn als nu het geval is. Geweven. Gods ogen keken niet even een andere kant op terwijl zijn handen gingen. Van mijn eerste begin af ben ik van topkwaliteit. En de glorie van mijn maker straalt van me af. Ik ben de moeite van het bekijken waard. En dat niet alleen. Ik ben ook de moeite waard om het te zijn. Stel u zich dat nou eens voor. De Heere legt de spieren zo, de bloedvaten weer anders en de zenuwstrengen er tussendoor. En al die figuren in dat weefsel zijn van hem. Ieder van ons heeft iets eigens wat regelrecht van God komt. Ja, tegenwoordig noemen we dat erfelijkheidsfactoren, die bij alle mensen weer anders zijn en ja, ook uniek. Maar wat er aan erfelijkheid en structuur in onze persoon vanaf het eerste begin met ons meegegeven is, dat is door God geschikt en geregeld. Paulus zegt het later weer anders, die zegt, wij zijn van Gods geslacht. Psalm 8 zegt, bijna goddelijk, nog net niet. Maar voordat we verder gaan, willen we tegen elkaar zeggen, God wilde ons. Hij zei ja tegen ons leven. Onze wording bij moeder was maar niet een natuurgebeuren, een zaadcel en een eicel die zich verenigen en dan komt de rest vanzelf. Nee, de Heere God weefde ons. Hij keek en hij deed en hij zei, ik ben blij met jou. Ik vind dat je er wezen mag en dat je er wezen moet. En daarom is abortus provocatus ook zo'n afschuwelijke zaak. Hoe we verder ook over de wetgeving mogen denken. Want met de wording van de mens is het niet als met de fabrikage van speelgoedautootjes. In vers 14 staat dan ook, ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar, dat is een woord dat steeds weer wordt gebruikt in de Bijbel, om Gods wonderbare werken met Israëls geschiedenis aan te geven. God kneedde Israëls geschiedenis tot een reddend heilsgebeuren. Als de dichter van deze psalm dus zegt dat ik wonderbaar ben toebereid, bedoelt hij te zeggen dat ik van het begin af van de wording in de schoot van mijn moeder, van het begin af omspannen ben door de heilsgedachten van God. Het leven zoals God dat weefde, is een leven gedrenkt in zijn heil. Dat leven draagt het karakter van een gered leven. Het is een leven dat zelfs als het ergste gebeurt, namelijk het sterven in alle betekenissen van dat woord, dat we dan verzekerd zijn van de nabijheid van die God die uitkomst wil geven, ook tegen de dood. Ik heb een leven meegekregen dat verpakt is in de liefde van God. Die ons door het tumult van dit leven heen sleept naar zijn eeuwig koninkrijk. Als de zonde en de dood mij beetgrijpen, dan is dat niet onoverkomelijk. Dat betekent dat woord wonderbaar in ons leven. Dat we zeggen dat we gebakerd zijn en ontvangen door de reddende Here. En daarom aarzelt vers 17 dan ook niet te zeggen, hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, kostelijk, kostbaar. Gods gedachten zijn edelstenen. Wat God met dat embryo voor heeft, en hoe hij het patroon ervan weeft, en hoe zijn gedachten daaromheen spelen, dat is een gouden zaak, zegt de psalm. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, wij zijn allemaal edelstenen. Geen bakstukken of stukken grond. Wat is de dichter van Psalm 139 toch rijk met zichzelf? Waarom? Omdat de Heere God blijkbaar zo rijk is met ons. De Heere heeft veel rijkdommen. Hij heeft zichzelf. Hij heeft een zoon. Hij heeft zijn geest. God is heerlijk en rijk. Maar een hele spectaculaire rijkdom, dat is die bijouteriedoos waarin zijn edelstenen bewaard. En die flonkerende juwelen, broeders en zusters, dat zijn wij. U mens in de kerkdienst hier, u bent een juweel van een mens. En dan nu het vervolg. 16b. Daar staat, in uw boek waren ze allen opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hier staat dus zonder omwegen aangegeven dat het boek van mijn leven door de Heere God al van tevoren is geschreven. Voordat ik in de wieg werd gelegd, had de Heere mijn volgeschreven dagboek er al gedeponeerd. Er zijn dus blijkbaar in ons leven geen bladzijden waar het wordt toegestaan om die zelf vol te schrijven. Er is niks aan mezelf overgelaten, ook niet aan het toeval. En ook niet aan de duivelen van de zondernacht. Mijn hele leven, een boek vol, heeft de Heere alleen maar overgelaten aan wat er in zijn hart woelt en brandt, aan liefde voor ons. Hij wilde blijkbaar helemaal de baas wezen over ons leven. Hij heeft de teugels en de touwtjes van zijn eigen hand gehouden. Al mijn dagen zijn alleen maar gevuld met wat God voor mij bedacht heeft. Het begint je een beetje te duizelen, zo ging het mij ook toen ik met deze tekst bezig was. Stel je voor dat ik dat boek nou eens moest volschrijven. Of een andere instantie. God die zegt afblijven allemaal. Afblijven jezelf. Afblijven zonde. Afblijven Satan en alle demonen van de hele wereld. Je moet er niet aan denken dat onze goede God de vulling van ons leven, van onze levenspagina's, niet in eigen handen zou hebben gehouden. De Heere God zei de lof dat hij het niet aan het lot, maar aan zijn vaderhart heeft overgelaten. Kostbaar zijn de gedachten en bladzijden, overstelpend, bijna om erin te verdrinken. Het volgende vers, 17, zegt dat de gedachten van God over mijn leven overweldigend zijn in getal. Zoveel gedachten heeft God in dat levensboek geschreven. En wat bij God ordelijk en secuur op een rij staat, dat is voor ons nog alles vreemd en onbegrijpelijk. Dat zegt de dichter ook. Als hij heel eerlijk is, dan raakt hij de kluts kwijt bij die zee van gedachten van God. Want hoe kan je nou op een rij krijgen dat er op die bladzijde goed en kwaad, vroomheid en boosheid, verdriet en plezier voorkomen? Hoe kun je dat nou aan elkaar breien, dat onze geweldige God op onze bladzijde ook het woord zonde heeft geschreven, en ziekte, en dood? En heel eerbiedig denk je dan bij jezelf, als de Heere die pijnlijke woorden nou eens niet had gedacht en geschreven, wat had hij dan een hoop en moeite en verdriet kunnen besparen? Dan had hij zelfs zijn eigen zoon niet naar de wereld hoeven te zenden. Dan zouden we nooit ziek hoeven te worden. Dan zou ons kind nooit zo verdrietig aan haar eind zijn gekomen. Dan zouden we nooit weduwe worden. Het is onmogelijk om de zin van God over ons leven te vullen en te begrijpen. De dichter komt er eerlijk voor uit. Dat hij in de helft al bezweken is. Dat zegt hij ruiterlijk in vers 18. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Ga maar eens aanstaan. Alle zandkorrels op een hoop en dan maar tellen. Het zou dwaasheid zijn om het zelfs maar te proberen. Hij zegt, Gods gedachten zijn over ons nog groter dan die berg zand. Welk een God hebben we toch dat hij ons begraaft onder zoveel gedachten, zodat een eenvoudig christenmens nooit zijn hoofd meer boven die hoop uit kan krijgen. Zijn wij met deze God nou veroordeeld om te bezwijken onder zijn denken? Is het ons lot om aan de inhoud van dat dagboek ten onder te gaan? Het is om dol van te worden. Hebben wij een God die een mens gewoonweg dwingt om maar de toevlucht te nemen tot zijn eigen kleinmenselijke denken of die van een ander mens? Een mens kan een heleboel op een rij krijgen, ja natuurlijk niet alles. Of moeten we ons in armoede afwenden van deze gecompliceerde God en ook van de gecompliceerde mensen en proberen de mensen en de problemen te ontstijgen in een zwevend niks? Of is het beste om er na veel wikken en wegen maar een eind aan te maken en te zeggen, het sterven is mij beter dan het leven? Want als ik wat te vertellen had over mijn levensboek, dan zou dat veel meer godverheerlijkend zijn geweest als nu het geval is. Als dit alles wat me nu overkomt ontspruit aan het denken van God, dan zeg ik dat niet meer hoeft. Zullen wij dat ook maar tegen de Heer Jezus zeggen als hij vraagde, wilt gij ook niet heen gaan? Ja, Heer Jezus, graag, want ik kan het leven zo niet aan. En inderdaad, als u het dan zo stelt, dat wil ik ook niet wel afnokken. God, ik verdwijn liever van het toneel dan verder al die bladzijden van dat dikke boek dat al in mijn wieg lag, nog verder mee te maken. Maar broeders en zusters, nou moeten we maar stoppen. Want wat zegt de psalm ervan? In vers 18 staat, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Als ik ontwaak. Hij herkent volmondig dat hij het ook niet meer verwerken kon. Hij was er ook van over de kop geslagen. Hij is ook aan de kant van de weg terechtgekomen, maar er kwam een moment dat hij weer bij zijn positieve kwam en zijn gedachten weer bij elkaar had. Hij werd weer wakker. Hij blijkt dus geslapen te hebben. En toen deed hij de grootste ontdekking van zijn leven. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Je ziet hem wakker worden. Je ziet hem bezig om zijn verwarde en vermoeide gedachten bij elkaar te zoeken. En dan ineens, dan voelt hij zich niet meer zichzelf, maar zijn God. Hij is niet verrast dat hij er zelf nog is. Hij is verrast dat zijn God er nog is. Die God tegen wie het moet afleggen, als het gaat om het begrijpen van de zin van alles wat hij geschreven heeft in mijn dagboek. Alles wat onze dichter overhoudt van zijn gemijmer en zijn gepieker, dat is God. Proeft u in dat verband maar eens het woordje nog. Want dat had hij nou niet verwacht. Dat hij nog zijn God zou overhouden. Want er is geen bladzijde in dat boek waar hij niet als een zondaar tevoorschijn komt. Hij is een schuldige. En er is ook nauwelijks een pagina in dat levensboek te vinden waar je niet leidt aan alles wat er scheef en krom is in de wereld. En in het tumult van het leven, waar Jezus ook al voor gewaarschuwd heeft, zou je bijna vergeten dat je ook nog een God hebt. Een gelovige heeft zo vaak dat hij met zichzelf zoveel, of met zijn gezin, of met zijn eigen werk te stellen heeft, dat we vaak overvallen worden door de moedeloosmakelijke gedachte, och, het leven vreet me op, en waar blijft mijn God? Ik heb hem kennelijk verspeeld. Maar dan tot jezelf gekomen, ja, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. En dan maar een streep onder dat woordje u. Ik heb veel verloren, en veel is mij uit handen gevallen, veel heb ik verbroddeld, Velen hebben me in de steek gelaten. Mijn ideaal ben ik kwijt, want het is toch onbereikbaar. Velen gingen bij mij weg, omdat ik ze door mijn optreden bezeerd heb. Mijn kinderen zetten vraagtekens bij mijn leven. Mijn man of vrouw heeft een afstandelijke houding aangenomen. Mijn medewerkers halen hun schouders over me op. Ik ben eenzaam en verdrietig. Mijn meegekregen dagboek van de Heere God interesseert me al een hele tijd niet meer. Wat is er overgebleven? Niet veel. Alleen onze God. Misschien gingen er veel mensen op de loop voor u. En misschien zegt u wel, niemand is er nog echt bij me. Maar er blijkt één te wezen die het niet heeft laten afweten. En die mij niet heeft afgedankt. De Heere onze God. Als ik ontwaak, dan heb ik misschien niet veel meer om me heen. Ja, ik ontdek mezelf nog. En ik wou dat ik mezelf ook maar niet meer tegenkwam. Maar er is iemand die mijn naam roept. En dat is Gods stem. En die ene, die heeft blijkbaar nog belangstelling voor me. Die goede God, die pakt me bij zijn hand en zegt, ik blijf altijd bij je. Bij oppervlakkige lezing van deze psalm, eerlijk is eerlijk, dan komt er wat beklemmends over ons. Deze psalm zit zo overstelpend vol met de aanwezigheid van God, dat de mensen met deze psalm geen plekje overhoudt waar we onszelf nog kunnen zijn. Al ga je met een raket naar een andere planeet, het helpt niet. Je bent nog niet geland of je komt God tegen. En zegt u, ik wou dat ik maar dood was. Ook dat helpt niet, zegt de psalm, want in de diepte van het dodenrijk staat deze God je al op te wachten. Naar Australië, het helpt niet. Kruip je weg op een geheim plekje, je bent altijd bij deze God, nergens kan je hem ontlopen. Als je op een punt staat een gedachte te denken, dan zegt hij, ik weet al wat je zeggen wil. En wil je opstaan uit je stoel, dan zegt God, oh, toen je stoel kraakte, was ik al van op de hoogte. In één woord, God is ons in eeuwigheid voor. God is een God die ons dagboek bladzij voor bladzij, letter voor letter kent. Nooit kunnen wij God voor verrassingen plaatsen. We zijn gebonden aan dat nooit te annuleren dagboek. Niet één bladzij kunnen we eruit scheuren. We zijn in God opgesloten. En dat beklemt ons wel eens. Soms is dat onverdraaglijk. Maar, zegt de dichter, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Deze regel heeft een aroma van blijdschap. Deze regel, dat is een eindstation waar de reiziger dankbaar uitstapt om ontspanning te vinden bij alle gespannenheid van elke levensbladzij. Al die bladzijden, elke dag één. Wat is er toch met deze God? Kan het bestaan dat een gekneusd en vervonvaaid mens zich tenslotte alles meegemaakt hebbende nog verkneuterd in deze God? Ja, broeders en zusters. Aan deze God is niet zomaar een God. Het is niet een soort opperwezen, een soort een fatum, een noodlot. Psalm 1 van deze psalm zegt, de Heere, die God heet Heere. Dat is de God die gezegd heeft, ik zal je altijd tot een vader en moeder zijn. In God word je nooit teleurgesteld. Heere, dat is een God die redder is. Een God van een heel bepaalde kwaliteit. Hij zegt, als je in de hemel of in de dood, in Australië of thuis tegen me oploopt, dan zul je altijd in open armen terechtkomen. Dan zal er altijd een hart wezen dat voor jou klopt. Ook als alle andere harten hun warmte voor je verloren hebben. Van onszelf, broeders en zusters, eerlijk is deze psalm een verschrikking. Je moet je gewoon niet indenken dat deze God je hele bestaan op aarde in kaart heeft gebracht voordat je in de schoot van je moeder de eerste aanvang van je bestaan beleefde. Het is gewoon een ergernis voor ons om te bedenken dat alle bladzijden van mijn levensboek al ingevuld zijn door God. Staat het dan vast? Of je op een zekere dag zult leren geloven, of dat je het nooit zal leren? Ja, staat allemaal van tevoren vast. Daar krijg je toch hartkloppingen van. Dat is een God die alleen maar een God is en die ons wil laten weten hoe slecht we zijn. Wacht even. Want de ergernis tegen deze allesbeslissende God die zich overal mee bemoeit, die de deksels van al onze pannen optilt, die zijn raad volvoert, dus die kritiek is misschien helemaal niet terecht. Want de Zoon van God heeft deze psalm ook gelezen. Hij was, zoals we weten, met het psalmboek vertrouwd. Jezus had geen moeite met psalm 139. Hij vond het heerlijk dat hij overal God en zijn Vader tegenkwam. Dat zijn hele leven geprogrammeerd was door de God van Israël. Niettemin heeft Jezus toch wel eens de schrik van zijn leven gekregen. Hij had het al vaak gezegd: als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. En dat was de blijdschap van zijn leven. Maar op Golgotha was hij, hoewel klaar wakker, ineens niet meer bij zijn God. En toen schreeuwde hij: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Viel Psalm 139 hem toen uit de handen? Nee hoor. Door die Godverlatenheid heen en door de dood heen stond hij op paasmorgen op uit de doden. Hij heeft het geweten: als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Jezus heeft niet gemopperd tegen die bladzijden uit het boek, wat al in de kribbe klaar lag. En door deze ongehoorzaamheid heeft hij onze onschuld en zonde kunnen bedekken en verzoenen. De God van Psalm 139 is de God die ons deze heiland, zijn heilig kind, geschonken heeft, opdat wij, die zoveel bezwaren tegen ons dagboek hebben, niet verloren gaan. Deze God is een goede God. Broeders en zusters, u kan het niet beter treffen. Hij schreef ons dagboek met het bloed van de Heer Jezus. En nou zijn we ongeveer waar we wezen moeten. Want we kunnen ook in deze dienst niet om die moeilijke vraag heen. Die vraag: hoe kan het dat we met die God, die alles van tevoren in ons dagboek geschreven heeft, nog blij zijn? Want als er nou eens in dat dagboek staat dat ik nooit zal geloven, als er nou eens in staat dat ik de ziekte krijg, als er nou eens in staat, vult u zelf maar in, wat moet ik dan? Dan is toch alles onontkoombaar? Dan kan het gebeuren dat ik aan de vernieling en de ontluistering van mijn leven overgeleverd ben. Praat eens met Jezus. Doe eens net als deze dichter. Hij begint met het noemen van de naam van God. Doen wij dat nou ook eens. Heere, lieve Heere Jezus, gij, dat staat er met grote nadruk, gij doorgrondt en kent mij. Zo is toch? Jezus mag nu toch in uw hart kijken. Het is u midden in het rumoer van het leven toch om hem te doen. Het is u er toch echt om begonnen, om net als deze dichter, als alles ander ontbreken gaat en aanklaagt, alleen maar Jezus Christus over te houden. De poort tot Psalm 139, de ingang tot uw dagboek, is Jezus. Jezus verzekert ons dat hij ons laatste, dat onze laatste zal zijn als zijn laatste. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Wij zullen de zin van onze levensweg vaak niet begrijpen. En dan blijft die nooit slapende vraag naar het waarom van al het kwade. Het waarom van ziekte, van zonde en van dood. Waarom moet het allemaal zo? Het enige antwoord is dat we ons Jezus laten geven door de Vader. En dat we het zo meemaken dat we alleen maar God overhouden. En dat is genoeg. Laat er eens een vrome stilstand komen in uw gedachten. En die vandaag misschien bij u opkwamen. U leert, laat ieder van ons maar bij zichzelf zeggen, zeg het maar eens in uw hart, als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Wat een woord voor een moeder die weduwe werd en in zorg is om zoveel. Je doet 's morgens je ogen open en je bent nog bij hem. Wat een woord voor een meisje die haar verkering zo sneu zag afgebroken. Als ik wakker word, dan ben ik nog bij u. Wat een woord om een begrafenis mee te houden van iemand waarvan je ontstellend veel houdt. Als hij of zij ontwaakt, dan is er nog bij u. Wat een woord om er toch maar weer tegenaan te gaan, je huwelijk voor te zetten, je werk weer op te rapen, of werkloos te wezen, of opnieuw een vak leren. Je doet je ogen open en je bent bij God in Jezus Christus. En zeg dan maar gerust, lieve heiland. Bij alles wat er volgens ons dagboek gebeurt, staat één ding vast. God verliest ons niet en wij verliezen God niet. Hoe het ook gaat in het leven, het is altijd weer nabij God. Laten we daar maar een beetje moed uit scheppen om te leven. Een beetje moed? Nee, goede moed. En er staat nog een woord in onze tekst dat we noemen moeten. Er staat in vers 16, de dagen die geformeerd zouden worden. Geformeerd. Dat is hetzelfde woord als in Genesis 2 voorkomt, waar staat dat de Heere God de mens formeert uit het leem van de bodem. Prachtige beeldtaal om de werkelijkheid van ons geschapen zijn uit te drukken. God is de pottenbakker. En dan kletst hij die klomp klei op de draaistelling. En hij maakt een eigen hand uit die klomp, laat hij een mens groeien. En God blaast de levensadem erin. Ja, zo is het ook met onze dagen. Ze komen als geformeerd uit de handen van de pottenbakker. Onze levensdagen, dat zijn geen data zonder meer. Onze levensdagen zijn producten, stuk voor stuk. Producten van de vakman, die al zijn vakmanschap en liefde en meesterschap erin tot uitdrukking heeft gebracht. Stuk voor stuk zet de Heer de dagen van ons leven voor zich op de plank. Er is grote variatie in die producten uit de hand van de pottenbakker, maar ze zijn wel allemaal van hem. Daarom is het leven ondanks alles toch goed. Het is in elk geval zeker dat onze dagen geen hoop scherven zijn, maar het is gewoon bruikbaar aardewerk. Elke dag van ons leven is bruikbaar, in de jeugd en in de ouderdom. Maar het gaat ons begrip ver te boven. Het is in elk geval niet goed om te zeggen dat veel dagen net zo goed in ruzelementen gegooid hadden kunnen worden. Nee, alle dagen zijn van God. Geen dag die in de vuilnisemmer kan verdwijnen. Ze zijn niet voor de afvalemmer bestemd. De dichter van Psalm 139, die zou van harte dat wat modernere lied meezingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Ons dagboek, broeders en zusters, al hoe triest ook, maar komt een keer aan zijn laatste bladzijde. En dat zal de dag wezen waarop we Psalm 139 begrijpen zullen. Dan weten we, dan geloven we niet meer, want in de hemel wordt nooit geloofd. Dan weten we dat we een God hebben tegen wie we oplopen om in zijn armen te vallen. We zingen het vaak bij de engelen vreugdezangen. Zal ons Jezus zelf ontvangen in Gods huis in het vaderland. Want als ik wakker word, dan ben ik nog bij u. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor danken, Heer. Amen.
Heren van de dageraad, al woon ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee.
Zullen we samen danken. Vader in de hemel, als er toch iets is waaruit blijkt dat u ons van dag tot dag gadeslaat, dat u ons ziet in al onze bewegingen, zelfs in al onze gedachten, wat moet dat toch een geweldige troost zijn dat wij leven onder de ogen van Vader. Dan is het leven nooit meer angstig. We worden wel eens bang en we voelen ons ook wel eens alleen. Maar we zijn nooit meer beangstigd en we zijn nooit meer eenzaam. Wat een heerlijk woord hebt u ons gegeven. En misschien was dat wel het antwoord op vragen die we in ons leven mochten hebben. En uw boek weet ook heel goed wat er in de mensenhart leeft. We danken u voor deze dienst. We danken u dat we de gelegenheid hadden. En we willen vragen of u ons nu verder wil geleiden in het vast vertrouwen dat u weet wat er gebeuren gaat. We hebben het zojuist nog gezongen, dat u van dag tot dag het oog op ons houdt, van ons oerbegin tot aan onze sterfdag en ook nog daarna. Geef dat dat troost mag zijn, dat we elkaar daarin mogen bemoedigen als broeders en zusters en het mogen weten, God is mij overal nabij. We danken u dat we dat vanmorgen horen mochten. Amen. De bedoeling is, geloof ik, dat we nu de geloofsbelijdenis gaan zingen. Maar ik weet niet meer welk nummer van het liedboek dat was.
247.
Dat moet ik toch eens uit mijn hoofd leren. Thank you.
God de Vader, de Almachtige, Schepper der Zemel en der Aarde, en in Jezus Christus, zijn ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des levens en een eeuwig leven.
Gaan zitten, want u moet uw geld nog kwijt. Dan staan er ook, ja. Ja, dat kan ook. Maar dan moet je zo lang staan. We gaan straks de collecte houden en onze slotzang is gezang 314, de versen 1 en 4.
Die hoop zal nimmer plechtig adem voor Jezus Christus aller hoofd, dat op de dag des heils verscheen, dan worden aard en hemel
naar de plaats die God u en mij heeft gewezen. Maar dat willen we pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en is hij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.
Amen. Thank you.